Goedenavond, ik wil met jullie om te beginnen één tekst lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 3 vers 5. En daar schrijft Paulus: ik heb Timotheus dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. En ik lees dat vers omdat dat zoveel te maken heeft, vind ik, ook met wat wij op dit moment meemaken. Kijk, in dat vers lees je Paulus zorgen om die jonge gemeente te Thessalonica. Paulus kwam daar net vandaan. Was niet lang geleden, toen hij deze brief stuurt, was hij daar geweest. Hij had in die stad het evangelie verkondigd, nadat hij uit Filippi was gekomen. Filippi had hij ook het evangelie verkondigd, was hij in het openbaar gegezeld, was hij in de gevangenis gestopt. En nu kwam hij in Thessalonica. En daar ondervond hij eigenlijk dezelfde weerstand, dezelfde tegenstand. Er kwamen wel mensen tot geloof. Er ontstond een jonge gemeente. Maar Paulus moest midden in de nacht, moest hij de stad ontvluchten. En terwijl Paulus verder reist, maakt hij zich daarom zorgen hoe het met die mensen ging. Want hij merkt wel dat die mensen dezelfde tegenstand ondervinden als dat hij ondervond. En hij vraagt zich af hoe dat met het geloof van die mensen gaat. Houdt dat wel stand onder druk van de verleider die hen verleidt, schrijft hij. En daarom stuurt hij Timotheus naar ze toe. Nou, dit vers heeft met onze tijd te maken, omdat ik denk dat zorgen maken om het geloof van anderen, dat is heel herkenbaar. Dat herken ik ook. Ik was laatst bijvoorbeeld met een vriend van mij in gesprek uit een andere kerk. En die zei ook dat hij zich zorgen maakte als straks alles weer gewoon is. Als we op zondagochtend weer naar de kerk kunnen gaan, in zijn geval. Of dat zijn kerk nog wel vol zou zitten. Of dat er misschien mensen afgehaakt zijn. Mensen denken op zondagochtend, ik heb wel wat beter te doen. En dat herkende ik. Ik heb ook veel vaak de gedachte gehad van, hè, als we straks weer in Thorbecke bij elkaar mogen komen, wie komen er dan wel en wie komen er niet meer? Voor wie is het mooi geweest? En nou weet ik wel dat het bezoeken van een kerk of een gemeente is niet hetzelfde als geloven. Hè? Maar het heeft wel met elkaar te maken. En daarom herkende ik wat Paulus schrijft. Paulus schrijft eigenlijk letterlijk in dat vers dat hij wil weten van die Thessalonicenzen, van hun geloof, of dat de verleider hen verleid had. En dan heeft hij het over verleiden. En dat kun je ook vertalen met gewoon testen. Ja, hij wilde van hun geloof of dat de tester hun getest had en hun inspanningen voor niets waren geweest. Daarin komt het idee naar voren dat geloof getest kan worden. Je kan het ook vertalen met uitproberen, hè? Alsof je bij een boom uitprobeert als je er tegen duwt of dat die omvalt of dat die blijft staan. Op die manier kan geloof getest worden, te kijken of als het druk komt, of het geloof stand houdt of dat het omvalt. Op die manier kunnen de omstandigheden voor ons nu ook een test zijn van ons geloof. Hè? Hoe groot is ons vertrouwen in God? Daarom kun je het misschien ook wel vertalen met beproeven. Dat is misschien een mooiere vertaling, want in beproeven zit het idee dat je beproefd bent, hè, als je beproefd wordt, dat je beproefd bent en dat je dus volharding hebt getoond, dat je er sterker uitkomt, dat je geloof op die manier groeit en jouw vertrouwen in God toeneemt. Ik denk ook dat je dat heel erg op die manier ook mag lezen. En op die manier zie je ook dat er mensen in de Bijbel zijn die getest worden, van wie het vertrouwen in God getest, beproefd wordt. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Abraham. Abraham, daarvan staat ook letterlijk in Genesis 22 dat hij beproefd wordt. He, Abraham krijgt een aantal beloften van God, waaronder de belofte van een zoon. Maar God vraagt hem ook tegelijkertijd die zoon te offeren. Bizar, kunnen wij ons niks bij voorstellen, denk ik. Maar Abraham gelooft God en Abraham doet wat God van hem vraagt. Er staat in Genesis 22 letterlijk dat God Abraham daarmee op de proef stelt. En dit kun je ook bijvoorbeeld in Hebreeën 11 lezen. Daar lees je: door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Toen hij op de proef werd gesteld. Dat is namelijk wat er gebeurt als je gelooft. Soms wordt er aan dat geloof geschud om te kijken of dat geloof wel stand houdt. Niet per se om dat geloof nou omver te duwen, maar om je sterker te maken. Dit idee lees je ook bijvoorbeeld bij Paulus in een andere brief, in zijn eerste brief aan Timotheus. Lees je dat Paulus er ook voor waarschuwt. Heeft hij het bijvoorbeeld over over rijkdom. Dat mensen die dol zijn op geld, dat voor die mensen het gevaar bestaat dat ze van het geloof afdwalen. He, er zit natuurlijk het idee in dat als je veel geld hebt, dat je daar je vertrouwen op gaat stellen. En dat je daarmee je vertrouwen op God een stuk minder is. Er is minder de noodzaak om op God te vertrouwen. En in die zin is dat ook heel toepasbaar op onze tijd. Want juist in onze tijd, in onze maatschappij, hebben we eigenlijk alles. En zeker als je jong bent en gezond ook, dan heb je aan niks gebrek. Waarom heb je God dan nog nodig? Waarom zou je op zondagochtend naar een kerk gaan of naar een gemeente? En zo zijn er ook allerlei dingen die van invloed kunnen zijn op ons geloof en ons geloof kunnen testen. Kees van Halem had het de vorige week ook over bij de bemoediging. Daar had hij het over het zuurdeesem van de fariseeën. En dat vergeleek hij ook met zuurdeesem in onze huidige tijd. Nepnieuws dat mensen verspreiden of twijfel dat mensen zaaien. Dat ook een test kan zijn voor je geloof. En ook Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus heeft het daarover. Die heeft het ook over een soort nepnieuws in zijn tijd. Hij heeft het over Hymenaeus en Alexander. Die noemt hij als voorbeeld en die zet hij eigenlijk tegenover Timotheus. Timotheus die heeft geloof en een goed geweten. Die twee dingen verbindt Paulus. Terwijl Hymenaeus en Alexander dat eigenlijk overboord hebben gezet. Alsof ze overboord hebben gegooid. Alsof ze op een schip zitten. En daarmee heeft hun geloof schipbreuk geleden, zegt Paulus. En als je dan de tweede brief aan Timotheus leest, dan lees je ook wat die Hymenaeus deed. Die zaaide twijfel, die verspreidde nepnieuws, door te verkondigen dat de opstanding al had plaatsgevonden. En op die manier ondermijnde hij het geloof van andere mensen en ook zijn eigen geloof. En op die manier strandde zijn geloof, zijn vertrouwen in God. Het is dus geen rare gedachte, denk ik, als je naar de Bijbel kijkt, dat geloof, je vertrouwen in God, dat daar soms aan geschud wordt. Als een soort test, om te kijken of dat wel blijft staan. Omstandigheden hebben natuurlijk invloed op wat jou gelooft en ook op hoe groot jouw vertrouwen in God is. Je kan er sterker door worden, meer geloof door krijgen, of je geloof kan erdoor aangetast worden. In dat verband moet ik ook wel denken aan gesprekken die ik wel eens heb met mensen. En dan wordt mij verweten dat ik alleen maar geloof omdat ik ben opgegroeid in een gezin en in een gemeente waarin dat geloof centraal staat. En dan zeggen ze, ja, als je ergens anders was opgegroeid, dan had je dat geloof niet gehad. Nou, behalve dat ik volledig geloof dat geloof een gave van God is. Ik bedoel, zo ervaar ik het ook echt. Geloof is niet iets dat ik rationeel kan verklaren. Dat is er en daar ben ik God dankbaar voor. Maar het is natuurlijk wel zo dat de omstandigheden waarin je je bevindt, dat die van invloed zijn op je geloof. En op die manier herken ik ook en ben ik het ook eens met wat die mensen zeggen. Kijk, als jij je omringt met mensen die ook geloven, en een heel mooi voorbeeld is altijd in het kamp, dan word je daardoor versterkt, dan word je daardoor bemoedigd, dan voel je je ook daardoor sterker in jouw geloof en vertrouwen op God. Dan wordt het makkelijker om het voorbeeld van Siebe te gebruiken van afgelopen zondag, als je anderen over dat water ziet lopen, om ook over dat water te lopen, om ook daarin mee te doen. Terwijl als je met mensen omgaat die niet geloven, of als jij in omstandigheden komt waarin jouw vertrouwen op God heen en weer wordt geschud, dan kan je geloof wel eens schade daarvan ondervinden. Dan kan je wel eens afdwalen. Dan kan je vertrouwen op God minder worden. Ik denk dat dat het ook is waar Paulus bang voor is. Dat die Thessalonicenzen aan wie hij die brief schrijft, dat die door de druk die ze ondervinden van hun volksgenoten staten, dat ze daardoor verleid worden om af te dwalen van het geloof. En in dat verband heeft Paulus het ook over een verleider, een tester. En ik denk dat we allemaal wel een idee hebben wie dat is. En je kan dat ook bijvoorbeeld lezen als je in Matteüs leest over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Daarbij wordt ook Jezus geloof, zijn vertrouwen op God wordt op de proef gesteld. Jezus wordt getest eigenlijk. Daar is ook sprake van die verleider, staat er letterlijk, dat de verleider dat aan hem vraagt. Maar het mooie in dat verhaal is ook dat je leest dat het de geest is, dus God zelf, die Jezus de woestijn inleidt om getest te worden. Dat testen van het geloof gaat dus niet buiten God om. Een heel mooi voorbeeld waarin je dat natuurlijk ook ziet is het verhaal van Job, waar je ook sprake hebt van een tester die in het begin van het verhaal van Job tussen de zonen van God staat, voor God en ook aanbiedt, of eigenlijk het idee oppert om Job, om Jobs vertrouwen op God te testen. En in dat verhaal zie je ook heel mooi dat die tester eigenlijk alleen maar Gods werktuig is. Het is niet per se Gods tegenstander, maar het is onze tegenstander. Het is de tegenstander van de mensen die test, die beproeft hoe sterk hun vertrouwen, hoe sterk hun geloof op God is. Datzelfde idee dat testen niet buiten God omgaat, vind je ook in een heel ander bekend voorbeeld in de Bijbel. Je kunt bijvoorbeeld lezen in 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21 over een volkstelling die David houdt, wat verkeerd is, wat een zonde is. En in het ene boek lees je dat God het is die David daartoe aanzet. En in het andere boek lees je dat het de Satan, de tegenstander is die David daartoe aanzet. En ik denk dat beide waar zijn. Het een gaat niet zonder het andere. Nou, je kan je dan ook afvragen, hè? Is het nou erg als je geloof getest wordt? Is het nou erg als je de omstandigheden zo zijn dat er aan jouw geloofsboom geschud wordt om te zien of die blijft staan of dat die omvalt? Ik denk het niet, want zoals ik al heb gezegd, het idee is dat je er sterker uit naar voren komt, dat je vertrouwen in God groeit. Het is een beetje hè, dat beeld van Siebe weer van afgelopen zondag. Het is een beetje het idee dat iedere keer als je uit die boot stapt en over dat water gaat lopen, en iedere keer als jij Gods hand moet vastpakken om boven die golven te blijven, iedere keer groeit daarmee jouw vertrouwen op God. Daarom kan je ook bijvoorbeeld in de brief van Jacobus, zodra je die begint te lezen, lezen dat Jacobus schrijft dat je het enkel voor vreugde moet houden als je getest wordt, als je beproefd wordt. Want op die manier leer je wat volharding is. Dus het is helemaal niet erg als je geloof op die manier getest wordt. Ik denk dat het zelfs goed is om je daarvan bewust te zijn dat de omstandigheden zo kunnen zijn dat er van jou gevraagd wordt, geloof jij nou in deze omstandigheden dat God alles in zijn hand heeft, alles onder controle heeft of niet? En dat is ook meteen een reden waarom we dit doen, deze woensdagavonden, deze bemoedigingen, om elkaar op die manier ook aan te spreken en om elkaar op die manier ook te bemoedigen. En dat wil ik dus ook op deze manier doen. En daarom wil ik als laatste met jullie een stuk lezen uit de Hebreeënbrief. Ik heb het net al gehad over Hebreeën 11. Waarin dus een hele waslijst aan voorbeelden wordt genoemd van mensen die door hun geloof laten zien, door hun geloof een getuigenis geven dat ze vertrouwen hebben in God, ook al hebben ze datgene wat hun beloofd is nog niet gezien. En in Hebreeën 12 gaat de schrijver daarop verder. En dan schrijft hij: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En hier gaat het mij eigenlijk om wat er nu staat. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schrijven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Waarom lees ik dit nou? Hebreeën 12. Kijk, dit is gericht tot een groep mensen die ook in omstandigheden zitten waarin de dingen niet gaan zoals zij misschien gedacht hebben. En van wie ook wordt gevraagd om toch te vertrouwen dat alles goed komt. Om toch te vertrouwen dat het zo gaat zoals God het wil. En die hele brief is eigenlijk één grote vermaning, één grote bemoediging. Kijk nou naar Jezus. Met Jezus is iets nieuws gekomen en met Jezus is iets beters gekomen. Beter dan het oude systeem, het oude Joodse systeem. En dan wordt er een hele lijst aan voorbeelden van geloof, mensen die volhard hebben in hun geloof gegeven. En dan worden die Hebreeërs opgeroepen om zelf ook stand te houden. En het mooie hieraan vind ik, en waarom ik denk dat het ook voor ons zo toepasselijk is, is dat die Hebreeën schrijver schrijft dat ze moeten doordrongen zijn. Ik ga het nog even goed lezen. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger, eigenlijk staat er de eerste leider en voltooier, degene die vooraan gaat dus en die achteraan gaat, die het helemaal tot een perfect einde brengt, van ons geloof. Hij denkt aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. In de omstandigheden waarin Jezus was, hield hij zijn blik naar voren, naar de toekomst gericht en keek hij naar de vreugde die voor hem lag. En op die manier hield hij vol, hield hij stand en nam hij plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En dan staat er, laat tot u doordringen hoe hij stand hield. Eigenlijk staat er, laat hem tot u doordringen. En dat is nou precies waar het om gaat volgens mij. Als er omstandigheden zijn waarin er aan jouw geloofsboom geschud wordt, laat Jezus dan tot je doordringen. Kijk hoe hij stand hield. Kijk hoe hij vooruitkeek naar datgene wat voor hem lag. En doe het net zo. En wees je bewust, hè, daarom las ik ook door in die hele tekst, dat als je getest wordt, als je geloof beproefd wordt, dat een soort bewijs is dat God je als zijn kind ziet. Want staat er, de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? En daarom vind ik het ook zo goed om te beseffen dat, nogmaals, de omstandigheden waarin je zit, dat een test kunnen zijn voor je geloof, een beproeving, juist om erdoor te groeien. En daarom wil ik ook besluiten met wat Paulus dan schrijft aan die Thessalonicenzen, nadat hij heeft geschreven dat hij Timotheus tot hen heeft gestuurd. Dan zegt hij eigenlijk, maar nu is Timotheus teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u altijd ons voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt om ons te zien, als wij u. Daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? We bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien. En kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Het mooie, als je verder leest in die eerste brief aan de Thessalonicenzen, dat je leest dat Paulus zich heel bewust is. Hè. Enerzijds maakt hij zich zorgen om die Thessalonicenzen. Dan stuurt hij Timotheus. Timotheus komt terug met een evangelie, een goed bericht van hun geloof en liefde. En dan dankt Paulus God. Dan zegt hij, kunnen we God ooit genoeg danken voor uw geloof? Paulus is zich heel goed bewust dat hun geloof stand houdt, dat van de Thessalonicenzen, dat gave is, dat door God gegeven is. En hij dankt God ook daarom. En op dezelfde manier wil ik jullie vragen, elkaar vragen, laten we ook God danken voor het geloof dat hij ons geeft. Dat we mogen stand houden, juist ook in de huidige omstandigheden. En ook straks als we elkaar weer zullen zien. En omdat we dankbaar zijn, wil ik ook besluiten met een lofaanbiddingslied. En dat is weer een Hebreeuws lied. Vorige keer ook al gedaan, omdat ik gewoon denk dat dit ongeveer de beste praise-muziek is die er op dit moment is ter wereld. En dat is een lied van Paul Wilbur, maar in de uitvoering van de Messianic Jewish Alliance of Israel. En dat is een lied gebaseerd op Psalm 95.
הארץ, וטובות הערים לו, וידומך קרי הארץ, וטובות הערים לו, וידומך קרי הארץ, וטובות הערים לו, וידומך קרי הארץ, וטובות הערים לו, וגד בפנם בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. וגד בפנם בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. ויבשת ידיו יצרו, לא היום והוא עשהו, ויבשת ידיו נברכה לפניו עושינו, נברכה לפניו עושינו, נברכה לפניו עושינו.